Nadat wij vanuit verschillende schriftgedeelten gesproken hebben over de aard, de bijzonderheden van deze tegenwoordige vijfde bedeling, zijn we inmiddels wel langzamerhand toe aan de diverse typen van deze vijfde bedeling. En daartoe ga ik dan eerst maar naar Genesis 1, om te lezen wat daar geschreven staat over de vijfde dag. Dat is in Genesis 1, vers 20. Daar staat: en God zeide dat de wateren overvloedelijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel welke de wateren overvloedelijk voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En dat is dan al wat er gezegd wordt over de vijfde dag. De vijfde dag die hangt samen met de tweede dag. Het is namelijk mogelijk om deze groep van zeven dagen te zien als twee rijen van drie die naast elkaar horen, waarna nog volgde de zevende. Maar u weet net als ik dat dus God rustte en dus ophield van zijn werken op de zevende dag. Zodat we zes dagen overhouden, verdeeld in 2 × 3. En van de eerste en de vierde hebben we al gezien dat ze naast elkaar gezet kunnen worden. Op de eerste hebben we namelijk dat er staat: daar zij licht en er werd licht. Terwijl op de vierde dag sprake is van het verschijnen van de lichtdragers. Dus er is een verband tussen de eerste en de vierde. Want de vierde kun je beschouwen als de eerste van een tweede groep van drie. Zo, nou hoop ik dat u allemaal inmiddels weer helemaal wakker bent na de warme maaltijd, hè? Ja, ik kan het op bord zetten natuurlijk, dat is waar ook, hè? Ja, op de eerste dag hebben we licht. En op de vierde dag hebben we wat we dan noemen de lichtdragers. Nou, dat hebben we al een keer aangehaald in verband met de vierde dag uiteraard. En nu hebben we in verband met de tweede dag te maken met scheiding, staat er, tussen de wateren boven en beneden. Het is eigenlijk wat anders. Er staat eigenlijk in vers 6. God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En hij noemde het uitspansel hemel, zodat op de tweede dag sprake is van wateren en van de hemel. Ik had het natuurlijk andersom op moeten schrijven. Dit staat zo slordig met de wateren boven en de hemel beneden. Dus er is hemel boven en dan beneden hebben we wateren. Het was in werkelijkheid iets gecompliceerder, maar dat kan ik zo moeilijk uitleggen, want er bleken wateren boven en wateren beneden te zijn. En daartussenin het uitspansel. Maar dat is om het moeilijk te maken, daar ga ik dus nu maar niet meer op in. In principe is het zo dat de wateren beneden zijn en daarboven is het uitspansel, namelijk de hemel. Ik heb het nu wat vereenvoudigd opgeschreven, maar het gaat ook maar om het eenvoudige beeld dat op de tweede dag sprake is van het tot stand komen van de tegenwoordige hemel en aarde. En daar gaat het maar om. Of andersom, de hemel en de wateren. Dat is wat er gezegd wordt. Hemel en wateren. Meer zijn er niet, want het land, namelijk de aarde, komt pas op de derde dag. Nu is het zo dat op de vijfde dag vinden we iets wat met die tweede dag samenhangt. Want op de vijfde dag is sprake van wat wij dan gemakshalve noemen vissen. Ik moest op school netjes opdreunen: op de vijfde dag schiep God de vissen en de vogels. Wel, dat staat niet helemaal zo in mijn Bijbel. Maar het was in ieder geval wel zo dat op de vijfde dag vissen en vogels gemaakt werden. Dat niet geschapen, dat staat er niet. Dus het is niet helemaal correct. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Het gaat hem om de typologische betekenis natuurlijk. En om de essentie van wat er gebeurde. En er is inderdaad duidelijk dat de vissen gemaakt werden en de vogels. En als we het zo naast elkaar schrijven, dan zien we inderdaad in één oogopslag dat de vissen de bewoners zijn van de wateren van de tweede dag en de vogels zijn de bewoners van de hemel van de tweede dag. Zodat er duidelijk verwantschap is tussen de tweede en de vijfde dag. Er zit een bepaalde systematiek in. Bovendien is het zo dat van die wateren, van die zeeën gesproken kan worden, juist omdat er een uitspansel, namelijk een hemel is. Die wateren en die hemelen, die horen op de tweede dag al bij elkaar. Ze vormen elkaars grens, zo zou je het kunnen zeggen. En op de vijfde dag is dan sprake van bewoners van zowel de wateren als de hemel. Dat is tenminste wat ik lees in vers 20, of vanaf vers 20 van Genesis 1. Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. De nieuwe vertaling zal wel hebben staan een gewemel van levende wezens. Wel, dat kan natuurlijk, maar er staat inderdaad het woord voor ziel, hoewel je dat ook kunt vertalen met wezens. Het is zo gek nog niet. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat er veel levende wezens, veel levende zielen tot stand zouden komen in de wateren. En ik hoop dat u even het vers volgt, want we vinden steeds naast elkaar genoemd de vissen, de bewoners van de wateren, om zo te zeggen. Wij korten dat af tot vissen, het is niet helemaal correct, maar laat ik het maar even daarop houden. De bewoners van de wateren en daarnaast meteen de vogels. Dat is meteen in vers 20 zo, dat de wateren voortbrengen een gewemel van levende ziel en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En daarna, in vers 21, staat weer: en God schiep de grote walvis en alle levende vreemdelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Zodat ze weer naast elkaar genoemd worden. En dan vervolgens in vers 22 gebeurt het weer. Weer precies hetzelfde. Namelijk God zegende ze zeggende, ik heb altijd moeite met voorlezen van dat vers, hè. God zegende ze zeggende, moet u maar eens proberen, dat valt echt niet mee hoor. God zegende ze zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Zodat driemaal genoemd worden de vissen en de vogels. Wel, ik kort het af, ik bedoel niet vissen en vogels, maar ik bedoel de bewoners van de wateren en de bewoners van de hemelen. Niet eerst het verhaal van de bewoners van de wateren en daarna het verhaal van over het leven in de hemelen. Niet eerst het hele verhaal over de vissen en dan het hele verhaal over de vogels. Maar die beide verhalen worden naast elkaar gezegd. In één keer. Eerst dat het moet komen, dan dat het er is en dan dat het moet vermenigvuldigen. En dat betekent dat ze uitdrukkelijk bij elkaar horen. Zijn die twee losse dingen? Het wordt niet als twee beschouwd, maar als één beschouwd. We krijgen wel eens een keer dat twee dingen gebeuren op één dag. Dat is bijvoorbeeld op de derde en de zesde dag zo. Op de derde dag vinden we dat er scheiding komt tussen de water en het land. Dat is punt 1. En dan punt 2. Dat er leven komt op het land. Dat wil zeggen dat groene kruid en bomen enzovoorts door de aarde wordt voortgebracht. Dat zijn dus twee dingen. Eerste scheiding tussen water en land. Dat wil zeggen, het land komt tevoorschijn en dan alles wat op het land groeit. En op de zesde dag is dat ook. Eerst staat er dat God de dieren schiep en daarna de mens. En in die volgorde worden verteld. Apart. Maar hier op deze vijfde dag gaat het niet om apart. Gaat om één verhaal over zowel de vissen als de vogels. Dat hoort bij elkaar. En wij zijn dat ons misschien niet zo bewust. Maar in de praktijk blijkt er ook over het algemeen een direct verband te bestaan tussen dat wat in het water leeft en de vogels die in de hemel vliegen. En er zijn er heel wat vogels bij bedoel ik, die inderdaad op de wateren thuis horen en die gevoed worden door wat er in het water is. Die zelfs nestelen op het water of in het water of in ieder geval in een waterrijke omgeving. En je hebt vogels genoeg, die duiken meteen vanuit de hemel in de zeeën, zal ik maar zeggen. En die komen weer naar boven, toen springen er weer uit of vliegen er weer uit. Die hebben schijnbaar helemaal geen land nodig. Wel, ze hebben land nodig, maar sommigen maar een heel klein beetje. Het is dus een direct verwantschap tussen vissen en vogels. En daar gaat het nu maar om. Maar laat ik de gedachtegang hier nog even vervolgen in Genesis 1. Daar staat dus in vers 20 dat de wateren overvloedelijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. Nu onder ons, ik geloof niet dat de wateren werkelijk wat voortbrengen kunnen. Ik geloof dat als de wateren wat voortbrengen, dan is het omdat God daartoe die levenskracht geeft, zal ik maar zeggen. Gebeurt niet vanzelf. Ik ben geen evolutionist, op geen enkele manier. Ik geloof niet dat automatisch de dingen tot stand komen. Ik geloof dat er een directe wonder van God voor nodig was. Een ingrijpen van God in deze gang van zaken, waardoor dit leven in het water was. Maar je kunt rustig zeggen dat de wateren het voortbrachten, omdat zonder die wateren deze levende wezen nou ook niet tot stand zouden komen. Wij zouden zeggen in onze moderne terminologie dat die vissen in het water uitstekend zijn aangepast aan hun biotoop. En dat zal dan ook wel. Maar het is natuurlijk duidelijk zo dat die vissen die leven van dat water, in dat water en door het water. En in die zin worden ze wel degelijk door het water voortgebracht. Misschien niet in de zin van dat ze geschapen werden, want in die zin worden ze door God voortgebracht. Maar dat spreekt dan maar over één generatie, want wat er verder gebeurde is uiteraard dat deze levende wezens zich voortplanten zoals het is tot vandaag aan de dag. En daarvan kun je rustig zeggen dat het door de wateren wordt voortgebracht. Daar is niks moeilijks aan, dat is heel duidelijke terminologie. En als je een vis uit het water haalt, gaat hij dan ook gewoon dood. Laat staan dat hij dan nog een nieuwe generatie zou voortbrengen. Dat is natuurlijk een onmogelijke zaak. Dus je kunt rustig zeggen dat de wateren voortbrachten een gewemel van levende zielen. Vele wezens, niet enkele, niet zomaar levende wezens, maar een gewemel van levende zielen. Het zal u gedacht zijn hoeveel verschillende dieren en hoeveel variëteiten van dieren er ook bestaan in het water. Ik moet altijd denken aan een verhaal van die man Leeuwenhoek, Antonie van Leeuwenhoek of zo, hè. Zo, dat was die man die de microscoop uitvond, als ik me goed herinner. Nou, het was voor mijn tijd, maar ik weet het nog goed, zal ik maar zeggen. En toen keek hij naar een druppeltje water. En toen is hij wel even geschrokken, denk ik. Want wat je daarin ziet onder een microscoop, dat is heel verschrikkelijk. Je zou meteen geen water meer lusten. Dus ik kan het u niet aanraden om het te doen, maar er is een gewemel van levende zielen alleen al in één druppel water, laat staan in die grote zee. Kunnen ze zich voorstellen dat zo'n grote walvis, ik weet niet hoe die soorten allemaal heten, maar dat zo'n grote walvis leeft van juist dat hele kleine minuscule spul, van dat plankton, wat hij uit het water zeeft, dat moet je zelf eens proberen. Dat spul uit het water te zeven en er dan van te leven ook nog. Maar zo'n beest doet dat. Er zijn dus grote verschillen in afmetingen ook, maar ook in aantallen van al dat leven wat er is in het water. Dat is niet zo gek. Alle dingen komen voort uit het water, eigenlijk. Omdat water nou eenmaal een beeld is van het woord van God in eerste instantie. En alle dingen zijn door het woord van God voortgebracht. Er zijn zelfs modernere geleerden die zeggen, in de plaats van in de beginne God, zeggen zij in de beginne waterstof. Of in de beginne water. De grondtekst van de Bijbel zegt immers in de beginne God, in de beginne schiep God. Of in het Engels staat er eigenlijk in de beginne schiep, in de beginne God, in beginning God created, enzovoorts. Wel, als men zegt dan in de beginne God, jawel, maar het kan ook zijn in de beginne waterstof of eventueel in de beginne water, want daar is alles uit afkomstig. En in zekere zin, in een technische zin, is dat ook inderdaad zo. Dus een gewemel van levende zielen in het water, dat is inderdaad wat wij weten. Zo is het, er is een gewemel van levende zielen in het water. Maar meteen wordt er gezegd, en het gevogelte vliegen boven de aarde. Nou, inderdaad boven de aarde, maar boven de zeeën ook, hoor, boven het water ook. En er staat meteen hoe dat gaat, namelijk in het uitspansel des hemels. Wel, het uitspansel is de hemel, zodat je maar weer ziet dat je op de eerste bladzijde van de Bijbel al een lesje taal krijgt. Want er stond namelijk al, God noemde het uitspansel hemel in vers 8. Daar staat dat, hè? En God noemde het uitspansel hemel. En als dus nu in vers 20 gesproken wordt over het uitspansel des hemels, dan betekent die uitdrukking dus het uitspansel, namelijk de hemel. En als je dat nou vasthoudt, dan heb je daar heel wat gemak van in de rest van de Bijbel, tot op de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe. Het uitspansel des hemels betekent gewoon het uitspansel, namelijk de hemel. Wel, daarin zou het gevogelte vliegen, wel boven het land, er is iets met de aarde, de vogels hebben iets met de aarde te maken, maar er staat een vers verder, daar kom ik zo dus op terug. Maar het gaat erom dat hier direct verband gebracht wordt tussen het leven in het water en het leven in de hemel of in de hemelen. En dan staat er wat eronder verstaan moet worden, dan staat er in vers 21, en God schiep de grote walvissen. Wel, dat was niet gezegd in vers 20. In vers 20 stond alleen dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. En dat staat in vers 21 ook, maar voordat daar het gewemel van levende ziel genoemd wordt, wordt eerst genoemd de grote walvissen. God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel. Welke de wateren overvloedig voortbrachten. Hier heb je alles bij elkaar. Hier staat eerst dat God het schiep. En tegelijkertijd staat er dat de wateren dit overvloedig voortbrachten. Zodat je maar weer ziet dat God het voortbracht uit het water. Zo goed als God de mens voortbracht later op de zesde dag uit het stof van de aardbodem. Maar hier gaat het over het water. Wel, God schiep het en hij schiep het uit het water. Daar moet ik nog wat anders bij zeggen. De mens werd geformeerd op de zesde dag uit de stof van de aardbodem. Hij wordt gevormd van een materie die er al was. En toch wordt het de schepping van God genoemd. En dat komt ongetwijfeld vanwege dat God zijn neshama, zijn geest, blies in de mens. Waardoor hij een schepping werd. Een levend wezen werd. Een levende ziel werd, staat er dan ook letterlijk. Dus het is wel waar dat God de mens formeerde uit bestaande materie, als dat hij hem schiep. En zo is het met deze wezens ook. Aan de ene kant werden ze gemaakt uit het water, ze werden door het water voortgebracht. Aan de andere kant is het zo dat ze een schepping van God waren. En dat staat hier ook. God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel. De vraag is alleen waarom die grote walvissen apart genoemd worden. Toch? Het was niet aangekondigd, maar het wordt wel apart genoemd. Nou, dat is iets waar je dan over moet struikelen. En dan is de volgende vraag, wat is eigenlijk een walvis? Nou, dat is leuk. Het is geen vis en het is geen wal, hè? Nee. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt algemeen geïnterpreteerd als de aanduiding voor grote dieren. Maar hoe dan ook, de grote dieren in de zee zijn inderdaad geen vissen en nog sterker, de grote dieren in de zee horen gezien hun bouw feitelijk niet eens in de wateren thuis. Zij zijn er wel, maar horen er eigenlijk niet. En dat is het meest opmerkelijke, namelijk dat deze dieren juist apart en bovendien het eerst genoemd worden. Wat wij zouden mogen verwachten is dat genoemd zou worden gewoon de vissen. En misschien dan ook nog die dieren die in het water leven, maar er uiteindelijk niet in thuis horen. Zou kunnen nog, hè. Maar hier gebeurt het precies andersom. Je wordt eerst genoemd de grote walvissen. Let op vooral op grote. Want walvis, dat is een woord waarvan wij de betekenis ook niet helemaal goed kennen. Want er zijn heel wat dieren die wij rekenen tot de walvissen. Dieren die op zich erg van elkaar verschillen overigens. Maar dat betekent gewoon dat het grote vissen waren, of althans grote wezens die in het water leefden. Waarom worden die het eerst genoemd? Wel, ik geloof vanwege hun typologische betekenis. Want om het nou maar eens even te houden op een walvis, want een walvis beantwoordt ongetwijfeld aan de woorden die hier in het Hebreeuws gebruikt worden. Een walvis is namelijk een groot dier wat in de zeeën leeft. Maar een walvis is ongeveer net zo kwetsbaar als u en ik in het water. Je moet in het water namelijk goed kunnen zwemmen, anders verdrink je. En zo is het met een walvis ook. En vroeger leerden wij dat de mens het moest leren zwemmen, maar een walvis die kon het van nature. En tegenwoordig hebben wij geleerd dat kinderen ook van nature kunnen zwemmen. Ze leren het alleen veel te snel af. En dan moeten ze het opnieuw leren. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Er is een grote overeenkomst tussen ons en die walvissen. Het punt is namelijk, als je niet kunt zwemmen, dan verdrink je. Dat gebeurt met een walvis ook. Een walvis is geen vis, hij heeft geen kieuwen, maar hij heeft longen. Hij moet ademhalen, net als u en ik. Hij heeft alleen niet een neus aan de voorkant, maar hij heeft een neusgat aan de bovenkant. Dat is makkelijker, uiteraard, voor het leven in het water. Het mag dan zijn dat zo'n beest heel lang onder water kan blijven, veel langer dan wij. Wel, daar zal hij ook wel een goede reden voor hebben, overigens. Hè. Maar hij verdrinkt wel als je niet op tijd boven komt. Nou, en daar gaat het nou om. Dat betekent dat zo'n beest er dan aan de buitenkant tamelijk uitziet als een vis. Hoewel zelfs dat te bestrijden is. Want het beest heeft niet eens kieuwen. Heeft niet eens schubben. En zijn staart zit precies een kwartslag gedraaid. Dat weet je waarschijnlijk ook, hè? Toch? Ja, ja, dat is inderdaad zo. Zijn staart ligt plat. Dus horizontaal. Dat is met een walvis zo. Dat is heel gek, want bij een vis staat die verticaal. Nou, daar heb je nou zoiets. En verder zijn er nog een paar afwijkingen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat een walvis, of wat wij een walvis noemen, is in feite een zoogdier. Ik had bijna gezegd gewoon een zoogdier, maar dat is niet waar. Het is natuurlijk een tamelijk ongewoon zoogdier, maar het is een zoogdier. Werpt levende jongen, legt geen eieren zoals een vis, maar werpt levende jongen. En hij zoogt ze zelfs. Dus het is een zoogdier. En wat moet een zoogdier in het water? Wel eigenlijk niks. Voor ons gevoel is hij daar verdwaald. En de evolutionisten zeggen hij is goed aangepast. Of hij heeft zich van vis ontwikkeld naar een zoogdier, maar is in het water gebleven. Terwijl de andere vissen die zich ontwikkelden tot zoogdieren poten hebben gekregen en de schubben hebben afgelegd en zijn gaan lopen op het land. Dat vertellen ze. Ja, jullie lachen erom. Dat doe ik ook altijd hoor. Dat vind ik altijd heel vermakelijk, zulke dingen. Ik was altijd vroeger ook al gek op sprookjes. En die werden ook in alle ernst verteld, dat is echt waar. En vandaar dat ik er altijd schik om heb. Maar goed, zo vertelt men dat. Men redeneert immers dat zoogdieren afstammen van zeedieren, van vissen. Dat de vissen langzamerhand op de wal gekropen zijn en met hun vinnen zijn gaan lopen. He, dat kun je nog steeds zien aan zeeleeuwen en zeehonden, of maar walrussen en zo, die hebben nog steeds. Het lijkt op vinnen, maar het zijn poten, of het lijkt op poten, het zijn vinnen, weet je veel. Maar zo vertelt men dat dan. He. En hun schubben hebben ze om een of andere reden afgelegd. Dus dat leert men dan. En de walvissen die hebben dat verkeerd gedaan, want die zijn wel zoogdieren geworden, we zijn verzuimd op het land te klimmen of zo. Hoewel ook dat niet eens gezegd kan worden, want er bestaan zelfs. Het verschijnsel dat sommige walvissen soms zelfs als kudde, want het heet dan een kudde. De haringen, dat is een school, dat weet u. Maar walvissen is dan een kudde, omdat zoogdieren zijn. Maar dat zo'n kudde walvissen zomaar ineens op het land terechtkomt. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is ook zo'n raar verhaal. Die zwemmen ineens tegen het strand op of tegen de oever op en gaan daar dood uiteraard. Want ze moeten wel degelijk in het water blijven. Al moeten ze boven het water om te ademhalen. Ze kunnen in ieder geval niet op het land. Want drogen ze uit en gaan ze dood. En toch gebeurt dat soms met die beesten. Dus op het land kruipen. Er is wel wat mee. Is iets heel eigenaars. Men heeft daar geen verklaring voor. Tot op vandaag de dag niet. En dat vind ik zo aardig. Want ik heb er wel een. Is dat zo? Moeten ze daar wezen dan? Oh, dat is naar Pietersburen is. Zo zit dat, ja. Waarom ze dat dan in Australië doen, is me niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat geeft niet. Ik heb wel een verklaring. Maar dat is geen technische verklaring uiteraard. Ook geen biologische, maar wel een typologische verklaring. Het punt is namelijk dat juist een walvis uitdrukkelijk uitbeeldt. Dat hij ziet eruit als een vis. Hij lijkt op een vis, maar is geen vis. Hij hoort eigenlijk niet in het water, gezien zijn hele bouw. In het water verdrinkt hij ook. Hetgeen bewijst dat hij er feitelijk toch niet in thuis hoort. En toch kan hij zich er niet uit vrijmaken. Hij moet erin blijven. Hij leeft op de grens van twee werelden. Dat is het eigenlijk. Hij hoort niet in het een en hij hoort niet in het ander. Of hij hoort in allebei. Je weet het nooit zo precies. In ieder geval, hij leeft op de grens van die beide. Meestal zwemt de spul dan ook aan de oppervlakte van het water uiteraard. Met het neusgat boven water, zal ik dan maar zeggen. Om daar te kunnen ademen, om zijn leven te halen uit zijn adem. Zijn geest te halen uit de hemel, want daar komt het op neer. Terwijl hij toch zijn voedsel moet zoeken in de wateren. Wel, die walvis die hoort eigenlijk niet in het water, hij hoort uit het water. Hij hoort eigenlijk ook niet op het land, hij hoort eigenlijk in de hemel thuis. Dat is het eigenlijk. Dat is een wat moeilijk verhaal misschien, hè. Maar het is het verhaal van alle walvissen. Het is het verhaal ook heel speciaal van een dolfijn. Dat vind ik dat is een mooi verhaal. Een dolfijn hoort ook tot de walvisachtigen of zo, hè. Ik weet het niet precies hoe men dat noemt, hoor. Maar daar wordt daartoe gerekend. Een dolfijn is ook een beetje wat verdrinkt als je onder water blijft. Maar van een dolfijn, of via de dolfijn heb ik uiteindelijk begrepen hoe het nou eigenlijk zit met die walvissen. En men weet dit nog niet al te lang wat ik u nou vertel. Ja, wij weten het, want we gaan gewoon naar Harderwijk, naar het dolfinarium. En dan laten we ons dat fraai demonstreren. Dus echt aan te bevelen, vind ik leuk. Dat moet u vooral eens doen van de zomer of zo, hè. Of op schoolreisje of zo, hè, ja. En want wat daar gedemonstreerd wordt, is namelijk dat die beesten heel goed hun weg weten te vinden met hun ogen dicht. Als ze hebben ogen, vrij goede ogen heb ik begrepen. Ze schijnen trouwens ook onder alle dieren het meest intelligente dieren te zijn. Nou, misschien tussen aanhalingstekens, maar men zegt dat. Het zijn de meest intelligente dieren die er zijn. De walvisachtig en speciaal dan de dolfijnen. Maar het eigenaardige is dat ze hun weg kunnen vinden met de ogen dicht. Want die beesten beschikken over wat wij dan noemen een soort sonarsysteem. Vroeger zei men radarsysteem, maar het is meer een sonarsysteem. Dat is een systeem waarbij een sonarsysteem is een technische toestand waarbij men geluidsgolven uitzendt en de weerkaatsing van die geluidsgolven opvangt. En uit het tijdsverschil tussen het wegzenden en het weer terug ontvangen berekent men de afstand tot bepaalde objecten. Dat is nou eenmaal zo. Als ik hier een schreeuw geef, dan duurt het een aantal honderdste van een seconde voordat hij hier terug is. Want hij weer kaatst daarachter tegen die muur en dan komt het hier weer terug. En ik heb gehoord van mensen die ook in staat zijn om aan de klank van het geluid te bepalen hoe groot een zaal is. En wat voor wanden en muren het zijn, waar het mee bekleed is ongeveer. Harde of zachte materialen, maar ook op welke afstand de muren staan. Dat is heel interessant, hè? Ja, het gaat erom dat het geluid een bepaalde tijd nodig heeft om een afstand te overbruggen. En daaruit herleiden we inderdaad bijvoorbeeld de afstand van een onweersbui. Je telt het aantal seconden vanaf de bliksemflits tot aan de donderslag. En je deelt het door 3. En dan heb je ongeveer het aantal kilometers afstand van ons tot aan die donderslag, zal ik dan maar zeggen. Dat klopt ongeveer wel. Geluid heeft tijd nodig. Nu is het zo dat een echt sonarsysteem wordt in de scheepvaart gebruikt om bijvoorbeeld de diepte te peilen. Dat gaat veel makkelijker dan met een pijloot. En veel beter ook. Men tast onophoudelijk de bodem af. En niet alleen weet men op grond daarvan hoe ver de bodem weg is, maar men weet dan ook hoe die bodem eruit ziet. Zelfs de kleinste oneffenheden kunnen vaak op die wijze nog gemeten worden. Dat is een sonarsysteem. Wel, zo'n sonarsysteem, daarover beschikken met name de dolfijnen. Meer walvisachtig, ik weet niet welke allemaal. Maar in ieder geval deze heel bekende soort, de dolfijn. En die zendt zelf een geluid uit. Een geluid wat wij meestal niet horen of nauwelijks horen, omdat het te laag is. Ik meen dat het een te laag geluid is. Ik weet niet zeker, het kan ook een te hoog geluid zijn. Maar ik dacht dat het in het geval van dolfijn een te laag geluid was. Een geluid wat wij niet horen. Maar als ik het verkeerd zeg, dan moet u me niet kwalijk nemen. Maar in ieder geval een geluid wat buiten onze waarneming valt. En ze vangen dat ook alweer op, datzelfde geluid. En aan de hand daarvan bepalen ze de afstand tot bepaalde voorwerpen, tot de bodem, tot de wal enzovoorts. En in het dolfinarium demonstreren ze datzelfde, dat ze ringen in het water gooien. Ringen die dan zo verticaal zo in het water hangen, die om de snuit van de dolfijn passen. En ze zetten kappen over de ogen van de dolfijnen. En ze halen zo die ringen op, ze verzamelen ze stuk voor stuk. Zonder dat ze zien kunnen, maar gewoon met hun eigen sonarsysteem.
En vleermuizen ook niet?
Ja, maar zover was ik nog even niet. Broer van Aker. Dat is nog zoiets, ja. Dat is nog zoiets geks, daar kom ik zo op. Maar ze kunnen dat. En kennelijk kunnen ze zelfs de vorm van die voorwerpen waarnemen. Zo sterk is dat. En dat horen ze. Ze bewegen ook met de kop om het beeld, om het stereobeeld als het ware, te kunnen opvangen. En om de juiste richting te kunnen bepalen. Ze zwemmen zo bedraaid met de kop, zwemmen zo naar zo'n ring toe en pikken hem op de neus en dan op naar de volgende. Zo gaat het. En waarom ik dat vertel? Wel heel eenvoudig. Deze beesten kunnen met hun oren zien. Daar komt het op neer. Wel, geen kleuren, zullen geen kleuren kunnen zien. Maar vergis u maar niet, kleuren hebben te maken met hard en zacht en met veel licht en weinig licht. Maar ik ben ervan overtuigd dat die beesten ook kunnen horen of iets hard of zacht is. Dat kun je namelijk ook horen. Dat is ook niet zo moeilijk om dat te horen. Of een muur een harde muur is of een zachte muur. Dat heeft iets met kleur te maken, alleen dan in verband met het gehoor. Het is misschien een wat gekke uitdrukking zo, maar zo is het nou eenmaal. He, wij spreken, in de geluidsmuziek spreken we vaak over een level. En over, inderdaad over de klankkleur. We weten niet anders. Bepaalde toonhoogten zijn wel aanwezig. Bepaalde andere toonhoogten worden geabsorbeerd. En er ontstaat een soort klankkleur. En bij voorkeur beïnvloeden we die. Of met elektronische filters. Of met technische hulpmiddelen. Door een gordijn voor een muur te hangen. Of door een juiste gordijn weg te halen. Of een muur te bekleden met harde materialen. Of iets dergelijks. Vroeger hadden ze in de grote zalen. Hadden ze altijd een laag van het hele harde graniet. Ik weet niet hoe dat heet. Een soort glasachtige laag smeerde men op de muur. Die trok helemaal glad. Die was spiegelglad. En dat deed men opdat het geluid beter weerkaatst zou worden. Dus in de tijd dat men geen geluidsinstallatie gebruikte. Een soort glas emaille noemden ze dat, geloof ik, als ik het wel heb. Nou goed, hè? Misschien weten ze zich dat nog te herinneren. Maar goed, in ieder geval is het zo dat deze dieren waarover hier gesproken wordt, deze walvissen, zijn dus dieren die weliswaar ogen hebben, maar ze over het algemeen niet gebruiken, maar de voorkeur geven aan hun gehoor. Nou, en dan komen we langzamerhand in de buurt, want daarmee zijn die beesten heel eenvoudig een beeld van de gelovigen uit deze tegenwoordige vijfde bedeling. Dus heel eenvoudig. Zij leven namelijk in het water. En de wateren zijn een beeld van de volkeren. Wel, die beesten zijn geen water. Ze leven in de wateren. Ze werden ook volgens de schrift, ik zeg het puur zoals die hier staat, ze werden door de wateren voortgebracht. Ze zijn dus uit de wateren afkomstig. Ze zijn in de wateren verwekt. Ze zijn in de wateren geboren. Ze zijn in de wateren gezoogd. Ze leven in de wateren. Ze hebben niks met het land te maken. Maar ze komen uit de wateren, uit de volkeren. Zie. Maar ze horen er eigenlijk niet in thuis. Want gezien hun inwendige structuur zijn het zoogdieren. Horen dus eigenlijk op het land thuis. Zo is het eigenlijk. En zo kijken wij er ook tegenaan. We zeggen op het land. Maar op het land zouden ze zich niet eens kunnen voortbewegen. En ze ook zeker ook niet kunnen voortplanten. Maar laten we het anders zeggen. In andere zin horen ze in de hemel thuis. In ieder geval niet beneden, maar boven. En dus niet in de wateren, maar boven de wateren. En dus in de hemel. Er blijft niks anders over. Dat is waar die beesten thuis horen. Ze zijn een beeld van de gelovigen. Die weliswaar leeft te midden van de volkeren. Maar dan toch aan de bovenste rand daarvan. Want hij moet nou helemaal naar boven. Ja, hij kan wel duiken af en toe. Natuurlijk, dat kan. Hij moet ook wel eens. Hè? Hè? Ja, die staat horizontaal, want het gaat niet om die beweging, het gaat om beweging naar boven en naar beneden. Dat is het verhaal. Verder kan hij er toch alles mee, dus het maakt niet zoveel uit. Maar hij moet naar boven toe om daar zijn lucht te halen. En als ik nou denk aan een dolfijn, wel, u hebt het allemaal waarschijnlijk wel eens gezien, dat die beesten in staat zijn om zich bijna geheel uit het water te verheffen. Want dikwijls worden ze erop getraind. En die getrainde dieren krijgen wij te zien. Maar voor het grootste gedeelte staan ze dan uit het water. Alleen maar er staat nog in het water. Als spartelende overigens. Je houdt het niet voor mogelijk als je dat ziet. Hè? Als je weet wat zo'n beest weegt. En hoeveel kracht er voor nodig is om dat te doen. Maar ze doen het. Ze stijgen op uit het water. Nou, daar heb je nou zoiets. Ze streven naar omhoog. En bij gelegenheid zijn ze in staat zelfs sprongen te maken uit het water van vele meters. Het is onvoorstelbaar, maar het is nou eenmaal zo. Wel, het zijn niet de enige vissen die wel eens boven water komen. Maar het is over het algemeen toch een uitzondering. Ja, je kunt zeggen, het zijn geen vissen en daarom is het een uitzondering. En dan ben ik weer bij je terug. Maar we kennen natuurlijk ook altijd nog de vliegende vissen. Die vliegen soms ook vele meters boven het water. Wel, wij mogen het geen vliegen noemen. Dat mocht ik niet op school, want ze sprongen dan. En ze zeilden een beetje met hun vleugels, maar we mochten het niet vliegen noemen, want het waren geen vogels. Want vogels vliegen en vissen doen dat niet. Ballen weer wel, heb ik begrepen, maar dat, nou ja, goed. Men wil die scheiding graag vasthouden, maar die scheiding is daar niet zo erg aanwezig. Het streven van deze dieren is juist naar boven. Ze moeten ook naar boven, en want naar beneden halen ze voedsel, dat kan wezen. Maar naar boven moeten ze om daar hun leven, namelijk hun geest, hun adem bedoel ik gewoon, hun geest te halen. Nou, dat is het beeld van de gelovige van vandaag, die weliswaar leeft onder de volkeren, die daar ook wel eens in moet duiken, omdat hij daar nou eenmaal zijn voedsel moet halen en moet daar zijn leven in stand houden. Maar zijn feitelijke leven blijft alleen in stand omdat hij naar boven gaat om zijn zuurstof te halen. Dat is het. Afgezien van het feit natuurlijk dat ook die vissen die onder water blijven en daar leven, wel degelijk ook leven van de zuurstof die in het water zit. Begrijpt u? Maar het is maar een heel, heel zielig klein beetje, hoor. Daarom blijven ze ook zo klein, zeg ik altijd maar. Nou ja, bij wijze van spreken. Het blijft natuurlijk zo dat de hele schepping bestaat door het woord van God. Maar het is juist en vooral waar voor de gelovigen. En daar zijn deze vissen op deze vijfde dag een uitbeelding van. En je ziet dat deze walvissen feitelijk de overgang vormen van vissen naar vogels. Het is een streven van vissen die als het ware vogels worden. Beesten die in het water een oorsprong vinden, maar toch naar boven gaan. En zoals vissen uit het water springen, zo heb je vogels die in het water duiken en daar hun voedsel halen. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Die grens is niet zo duidelijk aanwezig. Heb je dat wel eens gezien op een film, een aalscholver onder water, duikend en zwemmend? Je weet gewoon niet wat je ziet. Sprekend de vis, razendsnel, voelt zich uitstekend in het water thuis.
Ja, van Gent.
Och, ja.
Ja.
Ja, normaal zien we dat niet, maar via die opname, die films, krijg je ineens een andere wereld te zien. Het blijkt dat die beesten in twee werelden thuis zijn. Twee totaal verschillende werelden. Maar het is nou eenmaal zo. Goed, maar wat ik vertelde over die dolfijnen was bijvoorbeeld inderdaad dat verhaal dat zij eventueel niet zien, maar horen. Wel, als ik een bioloog was, zou ik vermoedelijk nou gaan vertellen dat het is omdat het water af en toe erg vervuild is en donker is. Want een paar meter naar beneden onder water is het erg donker. En dan hebben ze dus dat sonarsysteem nodig, anders kunnen ze niks meer waarnemen. En dan begin ik weer hard te lachen natuurlijk. Want er zijn beesten genoeg die onder water leven, die helemaal geen ogen hebben. En ook geen sonarsysteem en die ook hun voedsel vinden. Dat is allemaal maar onzin. Dan kan het altijd nog op de lucht, op de reuk. Maar onder water kun je ook ruiken, hoor. Water heeft ook een bepaalde smaak. Er zijn dieren die ruiken onder water, zo is het nou eenmaal. Dus zo ligt het helemaal niet. Deze dingen zijn zo, omdat of deze beesten die hechten weinig waarde aan de ogen, omdat ze een beeld zijn van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, van wie gezegd wordt: zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Ja, ze zijn een uitbeelding van hen die in deze dagen niet aanzien wat voor ogen is, maar luisteren naar het woord van God en juist daardoor inzicht of gewoon zicht verkrijgen. Want het is maar wat we gewend zijn. Het is echt waar dat iemand die werkelijk niet over gezichtsvermogen beschikt, zeker als het gaat om iemand die van de geboorte af aan niet heeft, die ontwikkelt zijn gehoor zodanig dat hij heel goed, of nou in ieder geval zo goed als mogelijk is, zijn omgeving kan waarnemen gewoon door de geluiden waar te nemen en te interpreteren. Ik heb mij laten vertellen dat onder de stok van een blinde niet een rubberdopje moet zitten, maar een harde stalen dop. Een punt. En dan tikt hij mee op de grond en overal tegenaan. En hij luistert dus niet alleen om te voelen of daar nog grond is, of hij zijn voeten nog kan zetten, maar ook om te luisteren naar de echo's. En of er nog wel een stenen muur naast hem is of niet. En die moet het maar eens proberen. Het maakt inderdaad verschil. Als je langs de huizen loopt en op de grond tikt, of je loopt langs een heg en je tikt op de grond, dat geeft een ander geluid. De straat breder wordt, er is een ander geluid dus in een smal steegje. Nou, en noem maar op. Zie, het is een kwestie van geluiden horen. Nou, ik zal u daar niet verder mee vermoeien, maar ik zal een ander voorbeeld aanhalen. Dat vind ik ook zo'n prachtig voorbeeld. Het heeft hier niks mee te maken, maar ik haal het toch maar aan. Dat is het beeld van de vleermuis. Ik herinner mij, zal ik even vertellen. Ik herinner mij dat ik, dat was een paar jaar geleden, ben ik de broeder IJzerman meegenomen naar een van zijn vele panden, geloof ik, hier in Bolsward. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, Toen kreeg ik een boek te zien uit de 18e eeuw, 1700 zoveel, een Bijbels encyclopedie. En daar sloeg ik een beetje op en toen kwam ik terecht bij het woord zwaluw, want ik lees altijd van achteraf in een boek. Dat is heel gek, dat weet ik ook niet, maar ik begin altijd achterin. Dus ik begon achterin en kwam bij zwaluw terecht. En er stond er meteen bij dat het woord zwaluw weliswaar in de Bijbel voorkomt, maar dat niet een zwaluw, maar een vleermuis bedoeld is. Dat heb ik later natuurlijk ijverig nagezocht en dat bleek inderdaad te kloppen. En zo zie je, dat wisten ze een paar honderd jaar geleden dus toch ook al. Een honderd jaar nadat de Statenvertaling tot stand gekomen was, wist men dus al dat woord zwaluw in de psalmen fout was. Want er staat in de psalmen, ik ken ze alleen maar berijmd, er staat: zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En daarna: de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Oude berijming is dat dus, hè. Dus de zwaluw legt haar jongskens en jongen dus neer in het kunstig nest bij uw altaren, dat wil zeggen in de tempel. En er staat van een zwaluw, maar in dat boek stond, ja, dat kan wel zijn dat de zwaluw, dat met zwaluw vertaald is, maar dat is fout, want het moet kennelijk zijn vleermuis. En wat er nog meer bij stond ben ik vergeten, maar mij gingen een heleboel lampjes branden toen. Ik heb dat nagezocht, dat blijkt inderdaad te kloppen. Het woord daar betekent inderdaad een dier wat erg goed vliegt. En daarom heeft men er maar zwaluw van gemaakt. Want de zwaluw vliegt inderdaad bijzonder goed. Het is een zeer goede acrobaat in de lucht. En nestelt gewoonlijk tegen huizen aan. Onder de dakgoot, zal ik maar zeggen. Dus het zou best kunnen dat die beesten nestelden onder de luifels of onder de overstekende delen van de tempel. Maar het blijft natuurlijk zo dat zwaluwen geen jongen leggen. En vleermuizen doen dat wel. En vleermuizen nestelen ook normaal in holen. En als die er niet zijn, dan beschouwen die beesten een huis, een stenen huis of zo, beschouwen ze als een hol. Dat doen zwaluwen trouwens ook. En dat doen mezen ook. En nog veel meer dieren. Wat denk je van een torenvalk? Die nestelt in een toren. Maar dat is normaal, omdat die hoog in een rots ergens in een hol nestelt. En dan heb je duiven die nestelen in een nestkast. Maar ze denken, die arme beesten denken dat het een hol is in een holte is in een berg. Van de rotsduiven komt het dan af. Nou, zo is het met vleermuizen. Ze nestelen in donkere plaatsen die ze beschouwen als holen in een berg bijvoorbeeld. Grotten. En dan nestelen en dan gaat alles precies verkeerd. Want het zijn vogels. Maar het zijn geen vogels, het zijn zoogdieren. Maar ze vliegen goed. Verbazend goed zelfs. Ja, je ziet het niet altijd omdat ze in donker vliegen, maar dan heb je het weer. Punt 1. Ze lijken dus vogels, want ze vliegen uitnemend. Maar het zijn geen vogels, het zijn zoogdieren. Ze gaan niet op een tak zitten, maar ze gaan eronder aanhangen. Ze doen het dus precies op de kop. Ze bekijken de wereld precies andersom dan elk ander dier. Dat is echt waar. Hè? Nou, wat was er nog meer over te vertellen? Ja, het belangrijkste natuurlijk, dat heb ik voor het eerst gezien in een Moody film. Ik herinner me dat nog. Een Moody film, ik weet niet meer waar die gedraaid werd. Het moet in de 50er jaren geweest zijn. En toen hadden ze dat nog maar pas ontdekt. Dat is ontdekt eind 30er jaren. En daarna in de oorlog, pas na de oorlog werd het hier in Europa bekend. Dat namelijk die vleermuizen inderdaad ook zo'n sonarsysteem hebben. Of ook, het was toen nieuw. Ik denk dat men toen van die dolfijnen nog niet eens wist. Dus allemaal vrij recent dus, hè. Je ziet dat we heel wat te danken hebben aan de wetenschappen. Goed, maar men heeft ontdekt dat die beesten ook een sonarsysteem hebben. En ik heb er opnamen van gezien die gemaakt waren met infrarood licht, waarbij die beesten zelf niks konden zien. Dan had men een ruimte volgehangen met draden. Dus garen. Hele dunne draadjes dus. Hè? En daar lieten ze die vleermuizen in vliegen. En aan die draadjes had men belletjes gehangen, zodat als ze ook maar ergens tegen zo'n draad aanvlogen, dan zou het belletje rinkelen. Maar die beesten vlogen netjes tussen de draden door, nooit er tegenaan, in het donker. En dat betekent dat ze in staat waren die draden zelfs waar te nemen. Niet een groot oppervlak, waarvan het geluid terugkwam, maar zelfs zo'n dunne draad werd door hun gehoor waargenomen. Die beesten stoten dus ook geluiden uit. Die liggen inderdaad ook buiten ons gehoor, buiten onze gehoorgrenzen. Wij horen die geluiden niet. Wel, we horen soms iets. Sommige bijgeluiden komen wel binnen onze hoorgrens. Je kunt vleermuizen soms horen schreeuwen. Maar het meeste van het geluid wat ze voorbrengen horen wij niet. Maar dat is precies dat deel wat zij waarnemen op grond waarvan zij hun omgeving analyseren. Zodat je precies hetzelfde verschijnsel krijgt. Ze leven in de grot, in de rots. En waar is dan een beeld van? Dat is van Christus. Of zij nestelen bij uw altaren. Wel, dat is in de tempel. En waar is de tempel een beeld van? Ja, dus van Christus. De tempel zelf is een beeld van Christus. Dus je hebt precies hetzelfde verhaal. Het maakt geen enkel verschil. En ze nestelen daar. Ze werpen daar hun jongen. En daar leven ze in. En ze hebben niet het licht nodig. Bovendien, als het licht is, slapen zij. Pas als het buiten duister is, dan hebben zij licht. Hun eigen licht. Hun eigen geluid. Want zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Want het geloof is uit het gehoor. En die beesten leven op het gehoor. En zodra er wat te zien valt, gaan zij slapen. Daar hebben ze niks mee te maken. Ze leven bij, terwijl de wereld, hun wereld in duisternis is, leven zij en nemen zij hun omgeving waar. En ze doen dat veel beter dan anderen. Want u kent toch het verhaal dat duiven notabene tegen de hoogspanningsmasten aanvliegen? Dat is een dikke kabels hoor, waar ze zich op stuk vliegen. Ja, en een vleermuis die vliegt nog niet eens tegen een draadje garen aan. Het is toch onvoorstelbaar, hè? Nou ja, dan moeten we het er eigenlijk niet verder over hebben. Maar deze beesten zijn zulke mooie voorbeelden. Omdat ze zich eigenlijk niet laten indelen bij een van de hoofdgroepen van dieren. Ze zien eruit als het een, maar zijn het ander. Het laat zich niet helemaal goed beschrijven. Maar het komt omdat ze zich bevinden op de grens van twee werelden. Ze zien er anders uit dan ze werkelijk zijn. En daar gaat het maar om. De vleermuizen zijn zoogdieren, maar in werkelijkheid leven ze ergens omhoog. En bovendien ziet de wereld er precies andersom uit voor hun. Als het nacht is, is het voor hun dag en andersom. En bovendien, ze gaan niet op de tak zitten, maar ze hangen eraan. Ze zien alles op de kop. En ik zeg altijd, zo zien wij het ook. Maar dat heb ik u misschien alles voorgetekend. Hè? Dat alle dingen precies andersom zijn dan wij van nature geneigd zijn te denken. En zo is het nou maar net. Hoe dan ook, het zijn dieren die afgaan op niet wat ze zien, maar op wat ze horen. Het is ook om die reden dat wij onder de sterrenbeelden het sterrenbeeld dolfijn kennen. Delphinus, dolfijn in gewoon Nederlands, die inderdaad de uitbeelding is van wedergeboorte. Het was een vis, maar het werd een vogel, dat is het ongeveer. Je kunt het niet helemaal goed vertellen, maar het is een combinatie van twee werelden. Hè? Het komt uit de een, maar het is gericht op de ander. Nou, dat is het verhaal. En vandaar deze walvissen. Bovendien is het dan ook niet zo gek dat wij een walvis, tenminste zo is het vertaald, dat wij een walvis tegenkomen in de geschiedenis van Jona. Want wat er met Jona gebeurde, was inderdaad wedergeboorte. Dat weet ik wel, men heeft uitgevonden dat het niet een walvis was, maar een of ander, moet je voorstellen, dat is een mooi verhaal. Men heeft uitgevonden, het was geen walvis. En dan ben ik geneigd te zeggen, nee, misschien ook niet. Want dit woord, of dat nou echt een walvis is, zoals wij dat geloven, nee, betekent eigenlijk een groot dier in de zee. Maar alle dieren in de zee heten in de Bijbel gewoon vissen, hoor. Wij hebben er later een heel andere indeling van gemaakt. Maar als het in de zee is, heet het gewoon vissen. En als het in de hemel is en leeft en beweegt, dan noemen wij het een vogel. En als het in de hemel is en het geeft licht, dan heet het een ster. Meer niet. Dat is de Bijbelse gedachte aan. Dat wij het anders gemaakt hebben, daar moet je niks van aantrekken. Nou goed. Dan ben ik vergeten wat ik ik had het over Jona, dankjewel. Ja, Jona, die zou dan in de door de walvis opgeslokt zijn. En dan zeggen de modellen, moet je horen, dan zeggen we tegenwoordig, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Want het keelgat van een walvis is veel te klein om Jona door te laten. En dus zal het allernieuwste is nu, het zal wel een zeebaas geweest zijn. En een zeebaas, nou omdat een baas verhoudingsgewijs een grote strot heeft, dat weet u misschien wel. Als u ooit wel eens gevist hebt, dan zul je dat wel weten. Je kunt het niet snel genoeg ophalen bij die beesten. Hè? Want als je niet snel genoeg bent, moet je haakje van achterkant aan de achterkant er meteen weer uithalen. Dat is zo'n groot gat, zulke vreters zijn dat. Ze slokken hun prooi in één keer op. En er schijnen dan hele grote baarzen te bestaan. En zo een zou het dan geweest zijn die Jona zou hebben opgegeten. Want anders is het niet te verklaren. Maar ja, dat is natuurlijk een onzinnig verhaal. Want wat is er dan niet te verklaren?
dat Jona door zijn kleine keelgat van een walvis ging. Laat me dan eerst eens verklaren hoe het kan dat Jona werd opgeslokt door de vis en na 3 dagen alsnog weer levend op de oever werd uitgespuwd. En als dat kan, dan kon hij ook door het kleine keelgat van een walvis, of niet? Er is toch geen probleem dan? Dat lijkt me maar, een heel klein probleempje in verhouding tot het grote verhaal van Jona, die in de wateren opging, die in de zeeën terechtkwam, maar die toch weer op de oever levend werd uitgespuwd. Hoe dan ook, die hele geschiedenis in beeld is een beeld van dood en opstanding. De dood en opstanding van de Heer Jezus, de dood en opstanding van Israël. Kortom, het is een uitbeelding van wedergeboorte. En dat is precies wat de walvis uitbeeldt, wedergeboorte. Hij is wel in de zee, maar hoort er niet thuis. Hij is wel in de zee, maar hij hoort in de hemel. Of eventueel, hij is wel in zee en hij hoort op het land. En dat sommige walvissen dat zelf denken, is volgens mij de enige verklaring voor het feit dat die beesten soms met een hele kudde tegelijk zo op de oever terechtkomen of op het strand terechtkomen. Men zegt dat het een zelfmoordpoging is, een collectieve zelfmoord van die beesten. Men heeft er geen andere verklaring voor. Of het is geen verklaring, maar men heeft er geen verklaring voor. Wel, typologisch vind ik het helemaal zo gek niet. Maar goed. Laten we maar even weer teruggaan naar Genesis 1, waar we waren bij deze grote walvissen. Eerst de grote walvissen genoemd en dan alle levende wrevelende ziel. Het betekent dat het er veel waren. Nou, er waren misschien niet zoveel walvissen, maar het gaat erom dat er wel veel leven was. Eerst in de zee, in de wateren en vervolgens, want er staat welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. Let op, er staat dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende ziel. Zodat er minstens 2 keer staat dat het erg veel was. Het moest overvloedig voortbrengen een gewemel van levende ziel. Dus uitdrukkelijk moest veel zijn. En in vers 21 is dat ook zo. Een wremelende ziel, dat wil zeggen dat het er veel waren, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. En dat zegt dus weer dat het veel was. En naar haar aard, dus er was erg veel verschil tussen. Niet alleen die walvissen dus, maar er was nog veel meer in die wateren. Maar er staat meteen achteraan, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Dus veel in het water en veel in de hemel, veel gevogelte. En beide zeer verschillend. En ik geloof dus dat ze de uitbeelding zijn van hetzelfde. Die vissen in de zee zijn een beeld van de mens. In deze bedeling die genomen wordt, of gevonden wordt onder de heidenen, zal ik dan maar zeggen. Mensen die leven en behoren tot de volkeren. Ze leven in de volkeren, ze behoren tot de volkeren. Maar ze worden eruit genomen en ze komen terecht in de hemel. Ze worden vogels. Vis wordt vogel, dat is het verhaal eigenlijk. En dan gaan we weer terug, want we hebben het oude verhaal van de evolutieleer. En die leert dat de vis is omgezet in een vogel. De vis heeft zich ontwikkeld tot een vogel. Ik heb er geen verstand, maar er heeft een vogel, die heet de Pterodilacticus, weet je veel. Heel moeilijk woord is dat. Nog moeilijker dan Tietjerkstraadeel, want dat kan ik uitspreken. Dit zijn Friese woorden, die kan ik echt niet uitspreken, maar dat goed. Maar in ieder geval heel mooi, Pterodactylo, dat heeft iets met een kantoorbediende te maken, heb ik begrepen. Maar dat was in België, goed. Maar ik weet niet, maar in ieder geval een of andere vreemdsoortige vogel die dan nog de gedaante van een reptiel zou hebben en geloof zelf nog schubben gehad zou hebben of zo. Ik weet niet precies, maar dat is het verhaal. Zie je wel dat ik het niet kan uitspreken? Er is een Fries voor nodig om dat te doen. Ik kom er niet uit in elk geval. Maar het verhaal is dan inderdaad dat die eerste vogels ontstaan zijn regelrecht uit de reptielen en die weer uit de vissen. Dat verhaal. Nou, de gedachtegang is zo gek niet. Men constateert namelijk dat er verwantschap is tussen vogels en vissen. Maar dat die verwantschap er is, dat vinden we hier in Genesis 1. En dat bedoel ik niet om de evolutietheorie te verdedigen, want daar geloof ik nou net helemaal geen syllabe van. Maar ik geloof wel dat er verwantschap is. Ik geloof niet dat de een uit de ander is voortgekomen. Maar ik geloof wel dat er verwantschap tussen die beiden is. En het is zo, omdat typologisch gezien inderdaad de vogel voortkomt uit de vis. Zo zit het nou eenmaal. Nou, verder heb ik geen zin om op die evolutietheorie in te gaan. Maar hier vinden we op die vijfde dag precies hetzelfde. Het is eerst in de water, het is dan in de hemel. Nou, zo is het met de gelovigen van vandaag. Hij is eerst onder de volkeren, dan wordt daar uitgenomen, wordt geplaatst in de hemel. En ik kan ook een ander voorbeeld geven. Dan kom ik weer bij het voorbeeld van de aalscholver en hoe zal het maar heten mogen. Die beesten die in de hemel leven, maar ze halen hun voedsel uit het water. Zodat de vis in het water zijn leven geeft of voortleeft als het ware in de vliegende vogel. Dat is een niet zo prettig beeld misschien. Want dat betekent dat we opgegeten worden. Hè? Want wij zijn die vis. Immers, wij komen uit die volkeren. Wij worden opgegeten, worden omgezet in vogel, zou je kunnen zeggen. En toch is het zo, hè?
De rebel,
die komt
uit het water.
Wat zeg je? Dat is een mooi voorbeeld, ja, uit de wereld van de insecten. Daar vind je trouwens veel meer van dit soort voorbeelden. En dat is moeilijker om het te zien. Je ziet het niet gebeuren, je moet het bestuderen. Maar een libelle vindt zijn oorsprong op de bodem van de sloot. Zie? En uiteindelijk is hij dan een beest wat de hemel in vliegt. Hangt een beetje samen met wat met meer insecten gebeurt. Met name rupsen en vlinders enzovoorts. Dat is ook zoiets. Hè? Van het een wordt het omgezet in het ander. Maar goed, hier is de gedachte. Het was eerst vis en daarna wordt het vogel. Het komt uit de wateren en het vliegt de hemel in. En je hebt daar bijvoorbeeld ook, het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar je hebt ook het beeld van de zwaan. De zwaan is namelijk ook een uitbeelding van de gemeente. De zwaan die in de hemelen vliegt. Helemaal wit. Nou, je hebt ook andere, maar in principe wit. Dat betekent geheel gereinigd enzovoorts. En leeft normaal op de wateren. Daar hoort hij thuis. Maar de vliegende zwaan is in beeld van de opname van de gemeente. Ik ga het nou niet uitleggen. Ik heb het bij een andere gelegenheid gedaan. Anders moet je die bandjes over die sterren nog maar eens naluisteren. Daar staat het allemaal op.
Ik zag het aan de fauna, spieren, witte buik. En er stond Hollands onder dolksteek, daar is een hele roetvlek
gevlogen,
spierwit. Ik dacht dat deze tegen de afruisting gevlogen.
Ja.
Toen dacht ik dat ze collega's allemaal precies zo
waren. Ja. En komen die in het wild voor dus?
Ja, die zaten naar de vallen.
Ja, maar goed.
Ik dacht daar zou ik al geen dat wel beter is. Afruisting.
Nee.
Gaat,
dus een dolksteekduif heet hij, helemaal wit, met een rode vlek aan de borst.
Aan de borst.
Ja.
En dat is gewoon doorgevloeid in de veer.
Ja, ja.
Dat is precies een grote wond, hè, dit.
Ja.
Ze waren net zo hupsen water.
Ja. Nou, als ze in avifauna zitten, dan zou, voor zover ik weet, is het dan niet een gekweekte duivensoort. Ja, ik durf het niet te zeggen, want ik neem aan dat daar inderdaad beesten uit de natuur zitten. Hè?
Ja, het was toch flink.
Een grote maat. Ja, je hebt hele grote duiven, hoor.
Maar allemaal in één afdeling en allemaal die witte.
Ja, ja. Het kan natuurlijk ook gekweekt zijn, maar ik denk niet dat ze dan in avifauna thuis horen. Maar goed. Ja, zo heb je de bekende tortel, die heeft die kneep achter in zijn nek, hè. Die streep op zijn nek. Dat is precies zoals wat er... Als wat er van de duiven staat die geofferd worden. Hè? Waarbij de duif moet gedood worden door de nagel van de... Met de nagel, dus in de hand en met de nagel van de priester. Moet hem dus de nek breken als het ware. Dat gebeurt inderdaad achter in de nek. En de kop mag van de romp niet gescheiden worden. Moet één geheel blijven. Omdat het uitbeelding is van de Heer in zijn hoedanigheid van God. Als zoon van God. Hij blijft één. Dus mag niet gescheiden worden. Maar het eigenaardige, die tortels... Die hebben van nature die strepen, die scheiding in de nek. Omdat daar de wond zou moeten komen. Nee, een zwarte streep. Als je gewoon een tortel hebt, een normale Turkse tortel, heeft hij die zwarte streep. En ook de gekweekte tortels, die hebben dat. En deze dolksteek, daar doet me dan daaraan denken. Maar er zijn veel meer dingen die je gewoon in de natuur tegenkomt. Die je op deze wijze inderdaad leert herkennen. Hè? Nou goed, eens even kijken. Ja, wat moet ik verder over deze dag zeggen? Ik denk niet veel. Het gaat erom dat het leven zijn oorsprong vindt in het water. En daarna wordt gesproken over het leven in de hemel. Daar is een duidelijk verband tussen. En zo is het met ons. Aan de ene kant komen we uit het water, uit de volk. Aan de andere kant hebben we een hemelse bestemming en zijn we geplaatst in de hemel. En daar gaat het maar om. Dat heeft te maken met de adem, de geestelijke dingen. En dan ga ik even verder, want dan kom ik in vers 22, waar staat: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de wateren in de zeeën. Als we dat toepassen op de tegenwoordige bedeling, dan zouden we moeten vaststellen dat in, met name in deze tegenwoordige vijfde bedeling de wereldbevolking wel zeer sterk zou moeten toenemen. Wel, dat is niet moeilijk om dat te zeggen, want dat is inderdaad gebeurd. Daar hoef ik niks aan toe te voegen. Dat is gebeurd. Dus je kunt zeggen, het leven in de zeeën, onder de volkeren namelijk, is inderdaad verschrikkelijk toegenomen. Dat gaat heel snel. Hoe dat zit, nou ja, dat is een kwestie van een rekensommetje maken natuurlijk. Maar dat is inderdaad vooral in de laatste tijd gebeurd. En dan aan de andere kant staat er: en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Dat is het eigenaardige, dat hier gesproken wordt over de vogels. Dat er gezegd wordt dat ze vermenigvuldigen op de aarde. Zij leven in de hemelen, maar ze vermenigvuldigen niet in de hemelen. Ze hebben een oorsprong, hoe dan ook, op de aarde. Zodat je ziet dat al wat er in de hemel leeft, het is van de aarde afkomstig. En dat is inderdaad met ons zo. Wij vinden onze oorsprong op de aarde. En over de gemeente gesproken, wij vermenigvuldigen op de aarde. We hebben onze oorsprong hier, we hebben onze bestemming in de hemel. En zo is het met deze vogels. Ze vermenigvuldigen op de aarde, ze hebben een bestemming in de hemel. Bij andere gelegenheden staat er trouwens dat ze vermenigvuldigen, of ze telen voort, in de bomen. De gevogelte des hemels wat nestelt in de bomen. En dan kom je ook in die buurt, want dan is het niet meer helemaal op de aarde, maar toch een beetje omhoog, hè? Dat is het dan toch wel. Er zijn maar weinig vogels die echt op de grond broeden, maar er zijn er. Maar normaal gesproken is het uiteraard in de hemel. Wel, dat is wat er gezegd wordt over de vijfde dag. Bewoners van de zeeën en bewoners van de van de hemel. Oftewel bewoners vanuit de heidenen, vanuit de volkeren. En aan de andere kant bewoners van de hemel. Uitbeelding uiteraard van de roeping van een volk voor de naam van de Heer. Uit de heidenen, een volk voor zijn naam, met een hemelse bestemming. En daarover hebben we na de pauze weer verder. We hadden het over de vijfde dag, over die vogels die vogels die vissen werden, daar kwam het eigenlijk min of meer op neer. Misschien, ja, dat lijkt me wel goed. Ik neem maar even meteen een andere vijfde uit de reeks. De vijfde uit de reeks is namelijk die uit de reeks van Genesis 5. De stamvaders, ik heb ze maar stamvaders genoemd. De vijfde uit die reeks is Mahalalel. Ik heb de hele middag zitten oefenen op de uitspraak. Die vogel is niet gelukt dus. Maar dit is ook geen Fries, hè. Mahalalel. In de nieuwe vertaling staat, dat is moeilijker, Mahalaleel. He? Of Malaleel, geloof ik zo.
Hoe zijn het?
Ja, vroeger sloegen ze dat over. Maar er staat gewoon Mahalalel. En het laatste el betekent God. En halal komt van halal, namelijk loven of prijzen. En die M ervoor, dat betekent dat het is tot iemand. En dit is dus tot lof van God. En dat is het. Het halal, dat kennen we uit halleluja. Dat betekent laat ons Jehovah loven. Hier eindigt het niet op ja van Jehovah, maar hier eindigt het op L. Namelijk God. Tot lof van God. Of tot lof Gods, wordt er wel gezegd. Dat is de betekenis van deze vijfde uit de reeks Mahalalel. Deze man is ongetwijfeld een beeld van de gemeente. Omdat als er dan al één bedeling is waarin de dingen tot lof zijn van God, dan is het deze tegenwoordige bedeling. En ik zal u dat zullen we dan laten zien naar aanleiding van, laten we zeggen, twee schriftgedeelten. In de eerste plaats Titus. Even praktiseren hoor. Titus 2 is dat, geloof ik. Dit is 2 vers 14. Waar gesproken wordt in vers 13 over onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, van wie gezegd wordt in vers 14 van Titus 2, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en zichzelf, dat wil zeggen, en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En hier wordt dus gezegd dat de gemeente geroepen wordt voor hemzelf. Oftewel dat de gemeente er is, wij als gelovigen, als gemeente zijn er voor hem. Hij reinigt voor zich een eigen volk. En wij zijn er dus voor hem. En in de praktijk betekent dat dat wij er zijn tot eer van hem, tot eer van zijn naam. Of om hem te loven. Dat is dit schriftgedeelte waar je dat uit kunt halen, heel fundamenteel. En ook Handelingen 15, maar daar ga ik straks nog wel even naartoe, naar Handelingen 15. Maar ik wil dit toch nog even wat nader toelichten. En dat is misschien het beste te doen uit Efeze. In Efeze wordt immers ook gesproken, juist over de tegenwoordige bedeling. De bedeling van de genade, dan wel de bedeling van de verborgenheid. Dat was Efeze 3. Maar hier in Efeze staat in hoofdstuk 2 iets over onze roeping. Namelijk in Efeze 2, vers 6, daar staat: hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Daar heb je dat, hè? Vanuit de aarde naar de hemel of vanuit de zeeën naar de hemel. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden. In dit vers wordt gezegd dat wij zijn opgewekt en gezet zijn in de hemel, opdat God zijn, of opdat God de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen. Niet aan ons, maar aan anderen, maar door ons. Zodat wij geroepen zijn tot lof van God. Om zijn genade te demonstreren. Of zoals het er staat in nog een hoofdstuk eerder, in Efeze 1 vers 6. Wij zijn geroepen tot prijs, dat betekent om te prijzen, tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En in 1 vers 6 staat dus feitelijk hetzelfde als in 2 vers 6 en 7. Wij zijn tot prijs of tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Kortom, we zijn het tot prijs van hem. En dus om hem te prijzen. Dat is de aard van de roeping van de gemeente. Dat wij God zouden eer geven, God zouden dienen. Dat hangt ook samen met wat er staat in Hebreeën 13. Wel, vorige keer hebben we gesproken over Hebreeën 12. Maar in Hebreeën 13 staat inderdaad wat de gelovige zou moeten doen. Er staat in Hebreeën 13 vers 14. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Wel, hier, dat is eigenlijk hier die wateren, de volkeren, de heidenen. Maar we zoeken de toekomende, dat is de hemel. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. En omdat wij dat doen, laat ons daarom door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Wat brengen wij God? Wel, lof. Wij loven hem dus. En want wij zijn er tot lof van God, om God te prijzen, mahalal el. Laat ons dan altijd door hem goden opofferen, een offerande des lofs. En er staat bij waaruit het lofoffer bestaat, namelijk, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dat is het. Het gaat er dus om dat wij met onze lippen hem zouden prijzen. Dat is een thema dat op veel plaatsen, in vooral in het Nieuwe Testament natuurlijk, herhaald wordt. Dat wij met, als uit één mond, dus Romeinen 15, God zouden loven. Want daartoe zijn wij geroepen. En als dat voor één bedeling geldt, dan is het voor de onze. Want de enige nut, enige zin van de roeping van de gemeente in deze tegenwoordige bedeling is dat wij hem zouden loven. Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst. Wel, nu ook al. Maar aan de andere kant is zo, wij leven al in de toekomende eeuw. En daarom geldt het zeker ook voor de toekomst. Dat is wat wij doen, hem loven. Wij zijn er tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Daarom is Mahalalel de uitbeelding van de gemeente. Maar ik ga nu alsnog naar Handelingen 15. Het kost me wat moeite, want ik zou nog graag heel wat schriftplaatsen uit de brieven aanhalen om dat te laten zien, dezezelfde waarheid. Maar ik laat het nou maar voor wat het is. Ik ga dus naar Handelingen 15, waar het ook fundamenteel gezegd wordt, juist in verband met de bedeling. Weet u, in Handelingen 15 hebben we de eerste broederraadsvergadering. Ik was gisteren in Eindhoven, daar zeg ik dan altijd, daar was het eerste concilie. Hier in Handelingen 15 hangt er vanaf waar je dan bent natuurlijk. En als ik een lunteren ben, dan is het weer een synode en zo, weet je veel. Nee, daar kom ik nooit, maar zodra ik er kom, dan zal ik dan. Goed. Nou, en daar hadden ze een discussie over over of de gelovigen nou al of niet onder de wet moesten leven. Ik heb wel eens het idee dat me sindsdien nog nooit gestopt is met die discussie. Er zitten een paar mensen te lachen hier, die hebben dat ook al eens meegemaakt. In de kerkenraadsvergadering was dat. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar dat komt nog steeds voor. Maar toen heeft men daar al daar een besluit over genomen. Daar staat namelijk in vers 9, daar is Peters aan het woord. Ik moet eigenlijk zeggen vers 8, hè. Daar is Peters aan het woord en zegt, en God, de kenner der harten, en hier spreek je dus de synode toe, hè. Nou, het Sanhedrin, dat kan ook, hè. Maar hij spreekt de verzamelde gelovigen toe daar in Jeruzalem. En hij zegt, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En hij zegt daar dat daar gelovigen uit de heidenen op dezelfde wijze die geest hebben ontvangen als zij, namelijk de gelovigen uit de Joden. Peter zegt dus, God kent de harten en God heeft geen verschil gemaakt. Hij heeft zijn geest gegeven aan ons, maar heeft zijn geest op dezelfde wijze gegeven aan hun. En daarom vers 9, en heeft geen onderscheid gemaakt, geen verschil gemaakt dus, tussen ons en hen. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En dat betekent dat de harten van de Joden gereinigd worden door geloof, maar ook de harten van de heidenen worden gereinigd door geloof. God maakt geen verschil. Wel, de Romeinenbrief staat het vele malen. Dat er geen onderscheid is, hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God zullen worden niets gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Het is altijd hetzelfde verhaal, hier ook. Er was geen verschil, zei Petrus. En dan, nu dan. Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, welke nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Wel, die discipelen zijn gewoon de gelovigen, in dit geval zelfs de gelovigen uit de heidenen. En hij zegt, wat verzoekt gij God om een juk op hun hals te leggen? Een juk wat nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Peter zegt, niemand heeft ooit onder die wet kunnen leven. En hier is sprake van Joden en heidenen die allebei behouden worden en gereinigd worden, waarvan hun harten gereinigd worden door geloof. Wel, waarom zouden we ze onder de wet brengen? Het is iets wat niemand ooit heeft kunnen dragen. Bovendien heeft het nog nooit iets goeds gediend. Dat wil zeggen, niemand is er ooit beter van geworden. Integendeel, er zijn er heel wat die aan dat juk wel degelijk bezweken zijn. Dat is de gedachtegang. En dan moet u goed begrijpen dat de wet, dat was dat juk van de vierde bedeling. En we praten nu over de eerste tijd van de vijfde bedeling, sinds de opstanding van Christus. Daar gaat het nu om, hè. En dan gaat het verder. Dat Peter zegt, maar wij geloven door de genade, niet door de wet, maar door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Hier draait Peter het zelfs om. Hij zegt, De heidenen worden zalig door de genade van de Heer Jezus Christus. En hij zegt wel, wij Joden worden ook zalig op dezelfde manier als de heidenen. Namelijk door de genade van de Heer Jezus Christus. Niet door de wet, maar door de genade. En toen was stil. Al de menigte zweeg stil. Eindelijk hielden ze een keer hun mond. Daar viel ook weinig tegenin te brengen natuurlijk. Hè? Al de menigte zweeg stil. En van die gelegenheid werd gebruik gemaakt dat Barnabas en Paulus, want die waren ook aanwezig, verslag uitbrachten van hun zendingsreis en van hun ervaringen bij de prediking van het evangelie aan de heidenen. Begrijpt u me goed, het evangelie wat Paulus en Barnabas predikten aan de heidenen was hetzelfde evangelie als wat Petrus predikte aan de Joden, hoor. Wat Petrus en Johannes predikten aan de besnijdenis. Ze hadden wel een verschillende doelgroep, om het eens modern te zeggen, maar ze hadden dezelfde boodschap. Namelijk, Jezus Christus, gestorven, begraven en opgewekt en zitten aan de rechterhand Gods. Ik heb nou de tijd niet om dat te bewijzen, maar ik neem aan dat u dat zo ook wel geloven wilt. Ze brachten dezelfde prediking aan verschillende mensen. En Paulus en Barnabas hadden ook dezelfde ervaringen als Petrus en de zijnen onder de Joden. En daarom de menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Zodat men weer blijkt dat er geen verschil was tussen Jood en heiden. En nadat deze zwegen, dus er was Petrus en Barnabas en Paulus aan het woord geweest. Nou, nadat deze zwegen was het woord weer aan de voorzitter. En dat was Jacobus. Het is jammer voor de Rooms-Katholieken, maar de eerste paus was niet Petrus, maar het was Jacobus. Want hij was de eerste voorganger in de gemeente van Jeruzalem. De man met de grootste verantwoordelijkheid. Daar ging het om, hè. Dat komt ook omdat hij na de Heer Jezus de tweede erfgenaam was van de troon van David. En als dan het koninkrijk opgericht zou moeten worden, was Jacobus de erfgenaam van de troon bij afwezigheid van de Heer Jezus. Bij afwezigheid van de Heer Jezus was Jacobus dus zijn plaatsvervanger, zijn regent om het zo te zeggen. En tijdens zijn leven was Jacobus dat dus ook voorganger in Jeruzalem, maar je had net zo goed kunnen zeggen de koning van het koninkrijk der hemelen. Dat was een verborgen koninkrijk en een verborgen koning, maar hij was het wel. Jacob was het. Wie anders? Hoe had hij anders kunnen heten dan Jacob, de stamvader van heel Israël? Weer is een Jacob die hier de voorzitter is, zal ik maar zeggen, van de broederraad. Ik zal het netjes vertellen. Voorzitter van de broederraad van Jeruzalem. En hij zegt, mannenbroeders, hoort mij. En daarna zegt hij weer, hoort mij, want hij noemt de naam Simeon. En Simeon betekent zoveel als hoort. Of hij hoort. Hè? Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst... Simeon is dus Petrus, hè? En Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor, niet door, zoals in sommige statenvertalingen staat, maar voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, enzovoorts. Ja, er staat, ik dacht dat ik het hier al een keer verteld had, hoor. Heb ik alles verteld, hè? Ja, er staat dus niet door zijn naam, dat is gewoon een drukfout. Want in andere statenvertalingen staat het inderdaad goed. Er staat namelijk voor zijn naam. God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Wel, het was ook door zijn naam, maar dat wordt hier niet gezegd. Hier staat voor zijn naam. Want het volk is immers tot lof Gods. En het is dus ter ere van de naam van God. Het is Mahalal El. God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan staat er, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen het tabernakel, het huis dus, van David. En dus ook de troon van David, die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En wat hier dus gezegd wordt is dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is vers 14. En dat pas daarna, nadat dit volk uit de heidenen verzameld is, dat pas daarna de vervallen hut of de vervallen tabernakel van David weer opgebouwd zou worden. Zo weer opbouwen de tabernakel van David. Dus eerst de verzameling van een volk voor zijn naam. Dat is in de tegenwoordige vijfde bedeling. En pas in de daarna volgende zesde bedeling zal de vervallen troon, het vervallen huis van David, weer worden opgericht. En zal hier op aarde het koninkrijk van Christus, de zonen Davids, worden bevestigd.
Deze Simeon.
Ik zou niet weten waarom niet. Petrus was eerst aan het woord en zijn woorden worden uitgebreid verklaard. Daarna wordt gezegd dat Paulus en Barnabas aan het woord waren, maar er wordt niet gezegd wat ze gedaan hebben, wat ze gezegd hebben.
Nou, ik heb het dus van uw vader gehoord, die wist het natuurlijk niet voor ons. Maar hij zegt met vader dat al Simeon, die vonden ze waarschijnlijk wel in deze kringen,
ja.
Die zegt toen het kind Jezus in de hand.
Ja.
Heil voor de heidenen.
Ja.
Zoiets.
Ja.
En daar was Israël.
Ja. Ja. En dan zou men zeggen, het was die Simeon die bij de geboorte van de Heer Jezus. Dan moet hij wel verschrikkelijk oud geworden zijn natuurlijk. Als dat zo is. Want er staat dat hij nog zo oud was geworden. Opdat hij de Heer alsnog zou ontmoeten. Ja. Dus het lijkt me wat vreemd dat hij hier nu een jaar of.
Nee, dat niet.
Pakweg 50 daarna. Ja. Of dat men dat nog wist dan.
Ja, natuurlijk. Dat hij toen al dieper daarop ingegaan was. Niet alleen dat hij dat toen.
Ja.
Maar dat hij in het gewoon.
Ja. Nee, ik zoek het niet zo ver. Want inderdaad, als hier staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht, dan stel ik vast dat Simeon dat verhaald heeft. Petrus namelijk. Dat was namelijk vanaf vers 7. Peter stond op en zei tot hem, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En dan zegt Jacobus daarna, Simeon heeft verhaald, ja het was Petrus dus. Maar er is een ander verband met die Simeon. Als u nou zegt, Simeon in Lucas 2, die heeft ook gesproken over het heil voor de heidenen. Dan zeg ik, ja, maar dat zit hem ook in hun naam. Het is niet voor niks dat hij hier ineens weer Simeon genoemd wordt, Petrus. Want Simeon betekent de horende, hij hoort. En daarmee is hij de uitbeelding van de gelovigen van deze bedeling. En van de dolfijn en van de vleermuis, weet u wel. Ze horen namelijk. Zalig zijn die niet zien, maar nochtans geloven enzovoort. En dan wie oren heeft om te horen, die horen. Dus vandaar dat er wel verwantschap is tussen wat Simon Petrus hier zegt en wat Simeon gezegd heeft in Lucas 2. Maar ik geloof niet dat Simeon en Lucas 2 hier bedoeld wordt. Maar het verhaal is dus dat hier in vers 14 gezegd wordt, God heeft verzameld eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. En in vers 15 staat, pas daarna zal de vervallen hut van, of de vervallen tabernakel, hut staat in de nieuwe vertaling begreep ik, zal de vervallen tabernakel van David weer opgericht worden. En dus gaat het dan om de openbaring van het koninkrijk, te beginnen bij Israël en daarna over de volkeren. Dit wordt trouwens aangehaald uit Amos. En daar ga ik dus maar even naartoe. Ik hoop dat u het vinden kunt, de kleine profeet. Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos. Bladzij 867. Nou, er zijn er langzamerhand aardig wat die zo'n Bijbel hebben als ik. Dat lied ken ik niet, broeder. Amos 9. Ja, de verwijzing is naar Amos 9 vers 11. Maar als het aangehaald wordt in Handelingen 15 staat er in vers 16. Na deze zal ik wederkeren. Maar in Amos 9 vers 11 staat. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. De vervallen tabernakel dus, hè, van David weer erop. Er staat niet na deze, maar te dien dagen. Zodat als we het in Amos lezen, moeten we ons afvragen, wat ging er dan aan vooraf? En dan moeten we dus terug naar vers 10 en vers 9 en vers 8 enzovoorts uit Amos 9, om het even te vergelijken. En dan staat er in bijvoorbeeld vers 8, Er staat, ziet, de ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk. En dat is Israël. De ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk. Dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heren. Want het land of het koninkrijk zal verdelgd worden, maar het huis van Jacob, en het was een Jacob die het zojuist aanhaalde, deze woorden, ja, in het Grieks Jacobus, maar het was gewoon Jacob, dus in het Hebreeuws. Hè. Nou, het huis Jacob zal niet ganselijk verdelgd worden, maar het koninkrijk zal wel ophouden. Wat gebeurt er dan met het huis van Jacob, het huis Israëls dus? Wel staat er vers 9, want ziet, ik geef bevel en het zal... En ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef. En niet een steentje zal het ter aarde vallen. Dat wil zeggen, het wordt geschud onder de heidenen. Dat betekent dat Israël verstrooid zal worden en gerekend worden tot de heidenen. Maar het gebeurt met behulp van een zeef. Dat is mooi. En er staat, en niet één steentje zal ter aarde vallen. Dat betekent dat bepaalde delen dus inderdaad in die zeef blijven zitten en niet verstrooid worden. En waar is de steen in beeld van? Heel goed. Van Christus. En dus van allen die aan hem worden toegevoegd. Want ook wij zelf worden als levende stenen aan de Heer toegevoegd. Dat is 1 Petrus 2. Wij komen tot hem als de levende steen, maar wij zijn zelf ook die levende stenen. Wij zijn dus ook die steentjes. Kortom, die stenen zijn het beeld van de gelovigen. Ja, die stenen zijn het beeld van gelovigen. En dat blijkt dus dat Israël verstrooid wordt, maar er blijft nogal wat in de zeef zitten. Er zijn steentjes, het is een beeld van de gelovige Israëliet. Want die wordt behouden, die wordt niet verstrooid. Wel, hij komt wel onder de heidenen terecht. Maar hij krijgt een andere positie. Hij wordt dus apart gezet. En dat spreekt dan over de roeping van de gemeente. En daarom, niet één steentje zal ter aarde vallen. Maar aan de andere kant, vers 10. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven. Behalve degenen die geen zondaren zijn. Die zullen niet door het zwaard sterven. En welke mensen zijn geen zondaren? Ja, de gelovigen uiteraard. En dan zijn we er weer. Israël zou verstrooid worden onder de heidenen. Op een enkeling na. Maar de zondaren van het volk zouden in elk geval sterven. De gelovigen niet. Betekent dat Israël verstrooid zou worden. Maar dat een overblijfsel inderdaad behouden zou worden. En de aardigheid is nu dat... Dat we in verband met dat wat van Israël overblijft kunnen concluderen dat het een beeld is van het overblijfsel van Israël straks in de toekomst, in de zesde bedeling uit de grote verdrukking. De overgeblevenen zullen genade vinden, de overblijfsel van Israël zal behouden worden. Al was Israël gelijk het zand der zee, nochtans, zei Jesaja, zal slechts het overblijfsel behouden worden. Maar het bijzondere is dat het hele verhaal over het overblijfsel van Israël wel degelijk ook wordt toegepast op de tegenwoordige bedeling. En dat gebeurt hier in Handelingen 15. En dan wordt er gezegd dat vers 11 spreekt over het toekomstige herstel van het koninkrijk van Israël en het herstel van de troon van David. Maar dat dat herstel zou gebeuren nadat God zich een volk verzamelt uit de heidenen. En hoe doet God dat? Hoe verzamelt zich God het volk uit de heidenen? Wel, met een zeef. De steentjes eruit halen. Dat is wat hier gezegd wordt. En het beeld van die zeef hier in Amos, dat komt dus overeen met het roepen, het verzamelen van een volk voor Gods naam uit de heidenen. En dat is dus de interpretatie die in Handelingen 15 gegeven wordt van Amos 9, vers 8 tot en met 12 enzovoorts. Nou, de gemeente wordt dus geroepen uit de heidenen tot lof van God. Mahalal el. Ja, en nou moet ik eigenlijk verder, maar ik kan het zo gauw allemaal niet vertellen nu meer. Ik kom er toch niet mee klaar, maar ik had nou zo'n mooie aanloop naar die steentjes. Hè. Er waren die steentjes uit Amos, zijn een beeld van de gemeente. Maar ik ken iemand die verzamelde ook steentjes.
Uit de rivierbergen.
Hè?
Uit de rivierbergen.
Ja, David, hè?
David, hè?
Ja, David, ja.
En de vijfde.
Ja, hij kent het verhaal al. Kent zijn mensen draaien langer mee, hè? Er waren er nog meer die steentjes verzamelden. Nou, moet ik zeggen dat, ik dacht natuurlijk weer niet aan David. Ik dacht natuurlijk aan de hoge priester of zo, hè? Want die had ook 12 stenen bij zich. Had ook gekund. Nee, die bedoelde ik echt niet, hoor. Maar dat gebeurt ook. Maar ik dacht inderdaad aan David met zijn steentjes. David die Goliath zou verslaan. En die daartoe, omdat hij dacht dat hij niet in één keer raak kon schieten, verzamelde hij maar een paar stenen uit de beek. Zo werd mij het verteld op school, hoor. Hij verzamelde, hè. Hij dacht, je kan niet zeker weten. Hij mocht 5 keer schieten, dus nam hij 5... zocht hij 5 steentjes uit de beek. Ik denk altijd, waarom haal... Hè? Ja, moest hij wel snel kunnen laden natuurlijk. Zoveel tijd had hij ook niet, hè?
In de nieuwe vertaling staat dat de rivier Ben, maar het is uit de beek, hè?
Ja.
Met het verborgen, hè?
Ja, maar het kan wel zijn dat die beek op dat moment droog stond. Dat dus de bedding was, dat kan. En je hebt dan nog woorden voor beek. Wat noemen ze nou? We hebben een Nederlands woord daarvoor ook. Voor een beek die af en toe alleen het seizoen water bevat en daarna niet. Hè? Huh? Nee, dat is niet een Bach, dat is weer in Duitsland. De Koetag en de Woetag en de Maasbach. En wat heb je nog meer? Oh nee, de Maas. Dus dan, nee, sorry. De Bach is weer... Nee, hoe heet het nou? Nou, we hebben een tamelijk Nederlands woord daarvoor. Voor een beek die alleen een seizoen water bevat en daarna niet. Misschien schieten we nog eens te binnen. Maar zoiets moet geweest zijn. Het was in ieder geval een rivierbedding. Dat betekent dat daar netjes mooi rondgeslepen steentjes lagen in die beek. Heb ik ook nooit begrepen, want ik dacht altijd, je kunt beter een scherpe nemen. Die gaat, ja. Als je dan toch iemand ermee om zeep wil helpen, dan zou je een scherpe moeten nemen en hem wegsturen met de punt naar voren. Dat begrijp ik ook niet hoe dat kan. He? Ja, ik heb dat nooit begrepen. Maar dat laat zich zo ook niet verklaren. Dat is net als die verschijnselen in de natuur, die laten zich zo niet verklaren. Ze laten zich verklaren via de typologie. Want de beek is de plaats waar het water, levende water stroomt. Het levende water is een beeld van de Messias, Christus, die het levende woord van God is. En een steen in de rivierbedding, die is inderdaad gevormd. Wij zouden zeggen, hij is kunstmatig gevormd. Anderen zouden zeggen, hij is natuurlijk gevormd door het water. Hij is afgeslepen. Ja, dat zal dan wel. Maar het is niet zo'n vorm van oorsprong als die uit de berg gehakt wordt. Maar het is de vorm die je krijgt. Op de rivierbedding waar hij nooit stil ligt en waar heen en weer bewogen wordt door het water. Dat betekent dat hij door het water zijn mooie, nogal regelmatige vorm krijgt. Een speciaal gevormde steen, dat is het. Niet zomaar een steen uit de berg gehouden, maar een speciaal gevormde steen. Nou, zulke stenen vond hij, en dat gaat dus om stenen die gevormd zijn door het woord van God. Dat is een steen uit de beek. Soms denk ik, moeten wat van die stenen geweest zijn die Jozua in de tijd op de bodem van de Jordaan had neergezet. Die waren nou glad genoeg om, nou ja goed, dat is natuurlijk. Hè? Maar ik bedoel maar, daar waren toen dus ook stenen die opgestapeld werden op de bodem van de Jordaan. Nadat ze er doorgetrokken waren, bij Gilgal. Dan heb je hetzelfde beeld, de stenen onder water, die zijn er wel degelijk. Nou goed, David verzamelde die stenen en het was om de grote vijand, een beeld van Satan zelf uiteraard, te doden. En hij deed dat, ik zeg altijd, hij deed dat ook inderdaad met het vijfde steentje. Die stenen zijn een beeld van de gelovigen. Ja, gelovigen voor wie die overwinnaar zijn. Dat wordt van ons gezegd in deze tegenwoordige bedeling, dat wij in Christus overwinnaar zijn. Sterker nog, we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Wel, dat komt tot uitdrukking in die stenen. Stenen, beeld van de gemeente. Maar bovendien, David verzamelde 5 steentjes, waardoor we terechtkomen inderdaad bij de tegenwoordige bedeling. En ik geloof nog altijd dat David niet het eerste steentje gebruikt heeft, maar het vijfde. Maar goed, hij zal zelf het wel ook wel kwijtgeraakt zijn, hè? Hij had maar 1 steen nodig om de vijand te doden. Hij had maar Einstein nodig, hè? Dan zie je dat David nog veel verstandiger was dan Einstein. Hij had maar Einstein nodig, maar het was wel een vijfde steen. Dat komt omdat het een Livingstone was. Dat is goed, hè? Waar komt die steen toch altijd vandaan? Die steen, hè? Men weet het wel, hè? Het is een beeld van Christus. Een levende steen of de ene steen. Ja, dat zijn Joodse namen, zeker.
Mensen staan een steen tegen. Die moeten zich nog wel
Ja, die hebben ook Rockefeller. Die staan de steen tegen. Ook een Joodse naam trouwens.
Ja, mijn grootmoeder die heette van Stijfel.
Ook een Joodse naam, ja. Men weet het, hoe dan ook. Of misschien weet men het niet, maar laat ik dan anders zeggen, men draagt de kennis mee. Of men het zich bewust is, dat is nog maar de vraag. Maar goed, in andere kringen spreekt men zelfs over het koninkrijk van de steen. Misschien dat we het daar van de zomer nog eens hebben als we op de rotsen lopen. Ja. Dat is een goed tijdperk. Een stenen tijdperk, ja. Dat is een heel mooi tijdperk geweest. He? Er werd ook besneden met stenen messen daarom. Ja, dat is waar, ja. Maar goed, ik wou het er niet verder over hebben. De steen is uiteraard een beeld van Christus. En in de Bijbel hebben we dan hier de steentjes die verzameld worden. Omdat ze een beeld zijn van de gemeente. De verzameling van de heidenen. Van de gelovigen uit de heidenen tot de volk. Voor zijn naam, tot lof van God, Mahalalel. En de volgende keer zullen we het wel weer hebben over die vijfde steen. Want dan moeten we het nog hebben over het getal 5. Amen.